Gemeente, deze enkele mededeling nog vooraf, ook vanmorgen al gedaan. Voor de leden der gemeente ligt de agenda en liggen de stukken voor de aanstaande ledenvergadering gereed. Zo u er nog geen exemplaar van meenam, doet u het zo straks. Tot zover deze mededeling. We verheffen nu onze harten tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen, gemeente. Psalm 91, vers 5 en vers 6. Ik steun op God, mijn toeverlaat. Dies heb ik niets te vrezen. 91, 5 en 6. basis van het christelijk geloof, vanmiddag met artikel 12 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 12 van de NGB. We zingen achtereenvolgens, dus daarna, Psalm 148, het eerste vers. Wij belijden, gemeente, in gemeenschap met de kerk der eeuwen, dat wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon, de hemel, de aarde en alle schepselen uit niet heeft geschapen, wanneer het hem heeft goed gedacht, en een ieder schepsel zijn wezen, gestalte en gedaante en onderscheiden ambten gevende, om zijn schepper te dienen. Dat hij ze ook nu in alle onderhoudt en regeert naar zijn eeuwige voorzienigheid en door zijn oneindige kracht om de mens te dienen, ten einde dat de mensen God dienen. Hij heeft ook de engelen goed geschapen, om zijn zendboden te zijn en om zijn uitverkorenen te dienen, van welke sommigen van die uitnemendheid waarin God ze had geschapen in het eeuwig verderf vervallen zijn, en de anderen door de genade van God in hun eerste staat volhard hebben en staande gebleven zijn. De duivelen en boze geesten zijn zo verdorven dat ze vijanden van God en van alle goed zijn, naar al hun vermogen als moordenaars loerende op de kerk en in ieder lidmaat van die, om alles te verderven en te verwoesten door hun bedriegerijen. Ze zijn daarom door hun eigen boosheid veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis, dagelijks verwachtende hun verschrikkelijke pijnigingen. Zo verwerpen en verfoeien we dan hier in de dwaling van de Sadduceeën die loochenen dat er geesten en engelen zijn, en ook de dwalingen van de Manicheeën, die zeggen dat de duivels hun oorsprong uit zichzelf hebben, zijnde uit hun eigen natuur kwaad, zonder dat ze verdorven zijn geworden. Amen. Heilige Schrift, in het Nieuwe Testament, in de brief aan de Hebreeën. We lezen daarvan het eerste hoofdstuk. Hebreeën 1. Dan lezen we het volgende. God voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij gesteld heeft tot een erfgenaam van alles, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft, de welke, aangezien hij is, namelijk die Zoon, hij is het afschijnsel van zijn heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord van zijn kracht, nadat hij de reinigmaking van onze zonden door zichzelf teweeg gebracht heeft. Die Zoon namelijk is gezeten aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen, zoveel voortreffelijker geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd, verwekt. En wederom, ik zal hem tot een vader zijn, en hij zal mij tot een zoon zijn. En als hij wederom de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen van God hem aanbidden. En tot de engelen zegt hij wel, die zijn engelen maakt geesten en zijn dienaars een vlamvuur. Maar tot de Zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehaat. Daarom heeft, o God, uw God u gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten. En gij, Heere, hebt in de beginne de aarde gegrond en de hemelen zijn werken van uw handen. Deze zullen vergaan, maar gij blijft altijd, en ze zullen alle als een kleed verouderen. En als een dekkleed zult ge ze ineenrollen en ze zullen veranderd worden. Maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tot welke van de engelen heeft hij ooit gezegd: zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank van uw voeten? Zijn ze niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om dergenen wil die de zaligheid beërven zullen? Aldus, gemeente, Hebreeën 1. Laten we samen de Heere bidden om zijn zegen. Heere, u hebt ons uw woord gegeven. En daar dank u ootmoedig voor, Heere. Maar we moeten wel belijden dat daar sommige, ja zelfs vele dingen in zijn die zwaar zijn om te verstaan, moeilijk om te bevatten, ondoorgrondelijk voor ons kleine, geringe menselijke verstand. En wanneer we, ja het is het begin nog maar, het begin van deze diepe brief, Heere, met elkaar gelezen hebben, dan stemmen we daar wel mee in en we belijden het voor uw aangezicht, Heere. En het noopt ons des te meer om te bidden om de verlichtende werking van uw Heilige Geest, zodat we enigszins gaan verstaan de dingen die van de Geest van God zijn. O Adam en Eva zullen het wel begrepen hebben, de dingen die u tot hen zei. want ze waren bevattelijk voor uw woorden. En ze verkeerden met u. En ze zagen omhoog. En u sprak met hen. En u gaf aan hen de wijsheid. Dan wel niet een goddelijke wijsheid, maar toch wel zulke volmaakte wijsheid, Heere, dat er bij hen geen vragen rezen. Totdat de duisternis intrad in ons menselijk bestaan. En totdat de poort van het paradijs gesloten werd. En totdat daar een engel werd gesteld. Met een vurig zwaard, een cherub, een strijder. Die de toegang tot u en ook de toegang tot uw wijsheid, Heere, belette. Vanuit onszelf verstaan we niet dat, Heere, wat van u is. Maar we mogen er toch wel om vragen. We mogen, Heere, toch ook vanmiddag wel bidden of dat u ons in de waarheid wilt leiden. En dan mogen we zelfs wijzen op een belofte van u, Heere Jezus Christus. Die geest van mij, die geest die ik verworven heb, die zal u in de waarheid leiden. En dan zult u er zoveel van verstaan, als dat nodig is, tot eer van mijn naam en tot zaligheid van uw ziel. Heer, en meer is ook vanmiddag niet nodig. In de bediening van uw woord, in het horen ervan, meer is niet nodig. Maar we vragen er wel om, Heere. We kloppen bij u aan de deur. En we vragen, Heere, wilt u ons verstand verlichten? Ons hart openen, onze wil neigen en ons leven richten naar u en naar uw kostbaar heerlijk evangeliewoord. En wanneer we daarom vragen, Heere, dan zijn dat de dingen van de wedergeboorte. Dan zijn dat de dingen die van boven komen. Dan is dat, Heere, wat alleen een werk van u is, waar u toe in staat bent en waartoe u ook bereid bent, Heere. Want wat uw liefde wil bewerken, dat ontzegt uw vermogen u niet. En hebt u daartoe, uw grote en eeuwige God in de hemel, hebt u daartoe niet gewezen op uw Zoon? En hebt u het niet aangaande hem gezegd? En het zijn woorden die nog steeds klinken. Hoort hem. Hoort hem. Want niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geborene, die in de schoot van de Vader was van alle eeuwigheid, die heeft hem ons verklaard. Kwam hij daartoe niet, om dat hart van u te verklaren, Heere, om het open te leggen, om de barmhartigheden Gods en de goedertierenheden die van eeuwigheid zijn in deze wereld bekend te maken. Opdat wij dwaze mensen als we zijn, Heere, zouden worden afgebracht van de dingen van ons vlees, en van de verdorvenheid van ons bestaan, maar dat ons hart zal worden opgericht. Sursum corda, de harten omhoog, tot u, opdat we die ware wijsheid en die ware kennis van u zouden ontvangen. Aangaande heel uw openbaring, Heere, jawel, zo breed en diep als het is, toch wel, want niet voor niets hebt u het geschonken. Heel de schrift, alles wat erin staat, is van God ingegeven. En het is nuttig tot lering, tot bekering, tot weerlegging, tot vermaning van dat wat in de rechtvaardigheid is. En daar bedelen we om, ook vanmiddag. Want opnieuw ontvangen we, Heere, een dienst, een eredienst, een dienst van uw woord. Wilt u zo met ons zijn? U kent ieder van ons, Heere, de weg die we gaan. Misschien wel een weg naar ons gevoel, op dit moment moeiteloos. De zon staat hoog, de perspectieven zijn goed, onze krachten zijn veel, onze gezondheid is blakende. En we roemen, heimelijk misschien wel in onszelf. En misschien wel met woorden waarin uw naam genoemd wordt, maar waarin de ware verwondering en de verbrokenheid van ons hart vanwege al uw zegeningen ontbreekt. En Heer, zo is het ook van nature. Ja, zo is het zoals wij in onszelf zijn. Zo kunnen we met vrome woorden, Heer, kunnen onszelf handhaven. Wilt u ons eraan ontdekken? De hoogmoed. Heer, dat hebben we van Adam geërfd en van Eva. De hoogmoed. Waar we denken te kunnen putten uit onszelf. En dan zou het kunnen zijn, Heere, dat u met onze wegen gaat. Om ons op uw school te brengen. En op uw school, Heere, worden dingen geleerd. Maar worden ook dingen afgeleerd. De school van de Heilige Geest, Heere. Die ons ontdekt wie we zijn. En we hebben onszelf er zomaar niet voor over. Maar nu is er in deze wereld wel een volk. Dat het toch leert te belijden, Heer. En dat zichzelf ervoor over heeft. Doorgrond mij. En ken mij. En zie of er in mij een schadelijke weg is. En leid me, o Heer, op de eeuwige weg. Bedenk ons in moeite en zorg. Heer, we zongen het aan het begin van deze dienst. En misschien viel het ons wel moeilijk. Wanneer de dingen in ons leven tegen zijn. Wanneer er vrees en zorg in ons bestaan gekomen is. Wanneer we met rouw in ons hart rondlopen. Heere, wat dan ook. Wanneer de duisternissen in ons gemoed velen zijn. Wanneer we over de drempels zomaar niet kunnen heen stappen. En wanneer ze tot muren, tot rotsen, tot bergen geworden zijn. Om het dan toch te zingen. En we deden het. Ik steun op God. Mijn toeverlaat. En zo heb ik niets te vrezen. Want wie op God vertrouwt, die deed toch geen kwaad. Zijn tent zal veilig wezen. Heer, daar is geloof voor nodig. Daar is geloof voor nodig. In de aanvechtingen van ons leven. In de eenzaamheid van ons bestaan. In de worstelingen van onze ziel. Maar Heer, wanneer u het geeft. Wanneer u ons oog richt op u, Heer. Wanneer u, en vanmorgen horen we het aan het slot van de preek, wanneer u ons geloof geeft, door de Heilige Geest genomen, uit die grote voorraad die bij de Heere Jezus is, en wanneer u het in ons hart legt, dan kunnen we het Heere toch aan. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Dan kan het toch zijn, Heere, dan zien we tot u omhoog, en dan zingen we Goden lofzangen in de nacht. Al kostbaar. Hoe kostbaar, Heere. En zo wilt u uw volk en kinderen leren om op u te vertrouwen. Maar het kan moeilijk zijn. Het kan heel moeilijk zijn. Heere, wij weten van zegeningen die er kunnen zijn. Deze week hopen Wilco en Hedy te trouwen. En we bidden u of ze een goede en gezegende huwelijksdag mogen hebben. En tegelijkertijd is daar dat wat zo moeilijk is. Nu moeder Vlastijn zo ernstig ziek is. We bidden u of ze nog bij mag zijn, Heere. Maar u weet alle dingen. Hoe zullen we het onder woorden brengen? Wilt u er maar zijn? Wilt u kracht geven en ondersteuning? En wilt u, Heere, in de dubbelheid van zo'n prachtige dag uw ondersteuning geven? In de zorgen en de vrees die er is. En laten onze zielen, ook van deze jonge mensen, laten ze op u gericht mogen zijn. Die samen hun ja-woord mogen geven voor uw aangezicht. Trouwens, Pieter Bas en Rosianne ook. Zoon van onze broeder en dochter, de boer, die in Driebergen in het huwelijk zullen treden. Heren, wilt u met deze twee huwelijksparen zijn en met alle jonge mensen? Heren, geef dat ze het van u verwachten en dat ze iets mogen erkennen op hun huwelijksdag en ook daarna. Ik zet mijn treden in uw spoor. Op dat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden. En ga mij met uw heiligt voor. Zo mogen we het bidden. In alle omstandigheden van het leven. O Heere. Vanmorgen baden we voor de voortgang van uw woord. We mogen dat vanmiddag ook heel bijzonder doen. Voor de arbeid in deze gemeente. Onze broeder de boer. Die zijn werkzaamheden hier mag verrichten. Die door u hierheen geroepen is. En met de gunning van zijn hart en de vreugde van zijn ziel en de band aan uw woord, dit alles mag verrichten, predikingen, pastoraat, catechese, ook nog een poosje. Heere, laat het tot zegen mogen zijn. En wilt u met hem en zijn vrouw en zijn gezin zijn, geef dat ze de goede plaats die ze van u hier ontvangen hebben, Heere, ook zo mogen waarderen, dat het een aansporing mag zijn om het alles van u te verwachten. Zo bidden we om uw werk in deze gemeente. O Heere, deze gemeente die ook onderdeel uitmaakt van het grotere geheel van onze kerken, omtrent we welke we zoveel zorgen hebben, Heere. De broeders die over een enkele week weer samen zullen komen in het verband van de generale synode. En er ligt een hele doem van verlegenheid over de vergadering. Hoe zal het moeten? En ook wanneer er weer voorstellen geopperd zullen worden en mogelijkheden overwogen en beraadslaagd. We hebben sterke vrezen, heren. Mogen we het ook in dat opzicht van u verwachten. U die ons het kerkelijk leven gaf en daarin zoveel zegen gegeven hebt, verlaat ook in dat opzicht niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden, geef trouwheid aan hen die deze verantwoordelijkheid hebben. Dan bidden we ook voor de broeders, heren, die in deze nieuw begonnen week bij de vergadering van de gemeente, wanneer hun namen genoemd zullen worden, de broeders van ouderlingen en diaken, als er gestemd zal worden, wilt u de mannen van uw raad, heren, zo aanwijzen dat ze moed, nieuwe moed of oude moed of hoe dan ook ontvangen om het werk voort te zetten of aan te vangen. Op u wachten we, o heren, gedenk ons zo in uw trouwe zorg. We bidden het ook voor de klassisvergadering, donderdag aanstaande, mogen we op u zien. En heren, wilt u zo voortgaan met uw werk onder ons voort te zetten, tot verheerlijking van uw naam. We bidden voor de toestand van de wereld. Vrees en schrik van rondom. O heren, als we zelfs worden opgeroepen om na te denken over een mogelijke oorlog. We hadden het niet voor mogelijk gehouden een enkel jaar geleden. Maar wij zijn mensen, wolven voor elkaar. O God, ontferm u. Laat de zon van uw bewaring niet ondergaan over ons avondland. Maar wilt u deze wereld nog bewaren in vrede. En daar waar oorlog is, geef dat het beëindigd mag worden. We bidden dat voor de oostgrens van ons werelddeel. We bidden dat voor Israël en de omringende volkeren. O God, ontferm u. We zien op tot u en bidden om uw zegen. En laten de engelen, heren, die ook in deze eredienst aanwezig zijn, zoals we uit de schrift mogen weten, geef dat ze over deze dienst een goed getuigenis mogen boodschappen aan u. De engelen, die begeerig zijn om in te zien wat de vrucht op uw woord is. Heren, laat er blijdschap zijn voor uw troon, de kring van de engelen voor uw aangezicht, vanwege de wonderen die u ook onder jongeren en ouderen in ons midden wilt doen. Op u wachten we. Gedenk ons in uw genade en zie op ons neer in uw trouw. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zullen nu gaan zingen op Psalm 103. Het eerste en het tiende vers, straks vers 11. Psalm 103, de versen 1 en 10 en straks vers 11. de tekst voor de prediking vanmiddag is het laatste vers van Hebreeën 1. Nadat in vers 13 gesproken werd over de engelen, luidt dan vers 14 met het oog op deze schepselen. Vers 14 van Hebreeën 1, onze tekst. Zijn ze niet allen gedienstige geesten die tot dienst uitgezonden worden om dergenen wil die de zaligheid beërven zullen? Vraagteken. Dat is onze tekst. Hebreeën 1, vers 14. Vanmorgen, gemeente, jongens en meisjes, vanmorgen hoorden we over de engelen. Tenminste, over eentje, heel speciaal. Een engel, een bode van God, die de Heere Jezus opzocht. In zijn worsteling, in Gethsemane. Hij die op bevel van de grote en eeuwige God, de Vader van de Heere Jezus Christus, afdaalde. En daar kwam aan de voet van de olijfberg, in die olijventuin, om de Zoon van God, die in zijn menselijke natuur worstelde voor het aangezicht van zijn Vader, als een worm en geen man, kracht te geven en te ondersteunen. Een engel. Maar niet alleen vanmorgen. Ik weet niet of u erop gelet hebt, ik denk het wel. In deze middagdienst, die nog maar niet veel meer dan een half uur gaande is, kwamen we ze gemeente ook nogal tegen. De engelen. In het hoofdstuk dat we gelezen hebben, Hebreeën 1, wel geteld wel een keer of 7. En in de psalmen die we zongen, oh jawel, natuurlijk, heel speciaal uitgezocht door mij, dat herken ik wel. Maar we zongen er toch maar over. Psalm 91, hij zal zijn engelen gebieden dat ze u op weg bevrijden. Psalm 148, loof hem, gij legermachten, die op zijn wil en wenk blijft wachten. En zojuist, Psalm 103, loof, loof de Heer, gij zijn de legermachten, de engelen, u die hem dient met heldenkrachten. En gemeente, zo zal het in deze dienst nog wel een paar keer gebeuren. De engelen. Nou ja, we hebben misschien wel, en ik weet het wel zeker, de meeste van ons hebben wel een bepaald idee van wie dat zijn. Maar heb ik het verkeerd, gemeente, wanneer ik stel dat we bij die engelen maar nauwelijks stilstaan? Dat er heel wat dagen kunnen voorbij gaan, misschien wel weken, maanden, dat we bij het bestaan van de engelen helemaal niet stilstaan. Onze gedachten daar totaal niet op gericht zijn. En dat terwijl ze in de Bijbel talloos veel keren worden genoemd. De engelengemeenten zijn in het woord van God absoluut geen randverschijnsel. Alleen al de letterlijke aanduiding engelen komen we al zo'n 300 keer tegen. En met de andere woorden waarmee ze worden aangeduid, daarbij gevoegd, bode, gerub, seraf, archangel, machten, tronen, heerschappijen, legermachten, de heerscharen, de Heere zelf die ernaar genoemd wordt, de Heere der heerscharen, de God der legermachten, honderden keren in het woord van God. Waarvan we belijden toch? Dat belijden we toch? We willen toch schriftgetrouw zijn of niet? Heel de schrift is van God ingegeven. En die schrift wil ons leren, wil ons onderwijzen, wil ons vermanen. De engelen met hun onderscheiden taken. En vanmiddag, gemeente, zullen we mede naar aanleiding van het schriftwoord van vanmorgen, zullen we nog eens nader stilstaan bij wat het woord van de Heere ons over die engelen zegt. En het zal maar een aspect zijn dat in deze ene dienst naar voren kan komen. vanuit dus dit laatste vers van Hebreeën 1. Zijn ze, en dat is een vraag, maar in de vraag zit het antwoord al opgesloten, een bevestigend antwoord, zijn ze niet allen gedienstige geesten die tot dienst worden uitgezonden met het oog op hen die de zaligheid beërven zullen? De gedienstige geesten. En de apostelgemeente, wie de schrijver ook was, de apostel vond het nodig dat de Hebreeën in hun situatie daarvan wisten, daarbij stilstonden, daaraan niet voorbij gingen. En zou het dan met ons niet anders zijn? Een ogenblik stilstaan. En vanuit dit ogenblik hoop ik heel wat meer keren dan wellicht tot nu toe. Stilstaan bij de dienst van de engelen. Ik zet maar gewoon boven de preek het begin van de tekst. Zijn ze niet allen gedienstige geesten? En van daaruit drie gedachten. Allereerst iets over de koning. De koning. Vervolgens over zijn dienaren. En dat zijn die engelen, gemeente, zijn lakeien. Ja, zijn lakeien. Zoals bij een koning hoort. Zijn dienaren. En ten derde, en wat is dat kostbaar? En mogen het dan heel dichterbij komen, zoals onze tekst daar ook aanleiding toe geeft. Zijn volk. Die koning, die heeft dienaren, maar die heeft ook een volk. En ze hebben alles met elkaar te maken. De koning, zijn dienaren en zijn volk. We beginnen, gemeente, dus met de koning. De engelen zijn als dienaren immers in dienst van de koning. En ik noemde ze al zijn lakeien. Altijd en onvermoeid bereid en beschikbaar om te doen wat hij hun opdraagt. En wat de Heere ooit tot de jonge Jeremia zei: overal waarheen ik u zenden zal, zult gegaan. En alles wat ik u te spreken geef, zult gezeggen. Zo geldt het ook voor deze engelen. Maar gemeente, het is niet voor niks dat we eerst moeten en mogen stilstaan bij de koning. Want over wie gaat het allereerst en allermeest in deze brief aan de Hebreeën, inclusief dit eerste hoofdstuk? Over, gemeente, de koning. En wie is de koning? Jongens en meisjes, wie zou dat zijn? Wie zou dat zijn? De koning waarvan hier sprake is. In de versen 8 en 9 gaat het over hem. Tot de zoon zegt hij, namelijk God zegt tot de zoon: uw troon, o God, o Heere Jezus, zoon van God, is in alle eeuwigheid. En de scepter van uw koninkrijk is een rechte scepter. Het antwoord wordt ons daarin gegeven. Die koning is niemand minder dan de Heere Jezus zelf. En dat is niet alleen hier, maar de psalmen zingen ook van hem. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Ik stel zomaar even de vraag en ik kom er denk ik nog wel op terug. Is hij jouw koning? Ja, hij is je koning. Hij is je koning. Want we komen uit zijn scheppershanden voort. En hij heeft gezag over ons leven. Maar is hij ook je koning? Erken je hem? Buig je voor hem? Weet je in zijn dienst? En is het jou uw belijdenis, Heere, koning? Wat wilt u dat ik doen zal? Hij is de koning. Even, gemeente, iets over de Hebreeënbrief zelf. Het is een brief aan de tweede generatie christenen. En dan vooral de christenen uit de Joden. Het zijn dus, wat heden ten dage wel genoemd wordt, de Jezus als Messias beleidende Joden. De Jezus als Messias beleidende Joden. Maar ach, ze krijgen alles en iedereen tegen. Allereerst al vanuit de seculiere Grieks-Romeinse heidenwereld, die dit christengeloof maar een aanstootgevend geloof vindt. Maar dat niet alleen. Ook vanuit de joods-godsdienstige wereld. De joden die zich blijven erger aan de belijdenis van de gekruisigde zaligmaker. En De Hebreeën, deze Hebreeën, ze moeten het gaan ervaren. Wat overigens de kerk der eeuwen ervaren heeft. Wat de Heer Jezus als een van zijn laatste woorden in de kring van zijn discipelen heeft gezegd. In de wereld zult gij verdrukking hebben. En dan niet te snel doorpraten. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Dat is het deel van mijn kerk. Weet je dat? In de wereld zul je verdrukking hebben. Wel, dat maken deze Hebreeën mee. Oh jawel, ze mogen ook weten. En daar gaat deze Hebreeënbrief ook over. Ze mogen ook weten. Maar heb goede moed. Want ik ben de koning. Ik ben de koning. Ik heb de wereld overwonnen. En dat is het thema van deze brief aan de Hebreeën. Wie de schrijver is, nog een meter als de Heilige Geest. Dat is onmiskenbaar de Heilige Geest. En de Heilige Geest heeft de pen van een mannetje gebruikt. Misschien een vrouwtje, maar dat denk ik niet. Een mannetje. Was het Paulus? De Statenvertaling houdt het erop, met alle respect, maar ik denk dat het toch iemand anders was. Heel de stijl van deze brief is toch een wat andere dan de apostel Paulus in zijn brieven gebruikt. Maar het is niet belangrijk. Het is een dienstknecht van God gezonden. Wat wel belangrijk is, dit. De verhoogde koning, die gezeten is aan de rechterhand van de Vader, die met goddelijke eer en majesteit is bekleed. Gemeente, hij heeft zich het aangevochten lot van zijn bestreden gemeente van deze Hebreeën aangetrokken. Is dat geen voorrecht? Is dat geen wonder? Als je in moeite en strijd bent, als de vijand op je aankomt en als het niet meevalt om Christus te belijden. Het zou best kunnen dat jij dat ook nog gaat meemaken. Jij die nu 15 jaar bent, of 22, dat jij dat ook nog gaat meemaken. Moet je zien wat er in deze afgelopen weken gemeente allemaal is gebeurd. Ik zal er in deze preek niet verder over uitweiden, dat weten we allemaal wel, dan kun je de krant lezen. Maar trek de lijn. Deze Hebreeën moesten het meemaken. Dat ze belet werden in het getuigen en ze gaan naar de Heer Jezus Christus. Maar ze wisten, de koning is in de troon. En ze wisten het. Hij heeft geleden. En als wij moeten lijden, dan mogen we dat doen in zijn spoor. En deze Hebreeënbrief, gemeente, wil allereerst, ik zet het even op een rij. Ik moet het even toch wel even kwijt om onze tekst in het juiste kader te krijgen. De schrijver van de Hebreeënbrief wil deze Hebreeën bemoedigen. Werkelijk, dat is het allereerst. Dat is de eerste pijl die je afschiet. Te bemoedigen om te volharden in de belijdenis van de gekruisigde en opgestane Heere Jezus. Lees maar na. Hoofdstuk 2 vers 18. Immers in wat hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, zal hij hen die verzocht worden te hulp komen. Ja, schrijft de apostel. Laat ik maar over de apostel spreken, dat is het makkelijkste. Hij die zelf geleden heeft, hij zal u te hulp komen, want hij weet het. En daarom zegt hij, wees maar getrouw. Wel, dat is het eerste. Vervolgens, met een dringende oproep, want dat hoort erbij, om dan wel staande te blijven op het fundament van het volbrachte werk van de grote hoge priester Christus. Hoofdstuk 6 vers 12. Wij bevelen u, broeders, dat ge niet traag wordt, maar navolgers bent van hen die door geloof en langmoedigheid de beloften beërven. In de weg van geloof en langmoedigheid, van volharding, van staan, staande te blijven op dat fundament. En dan ook, ja dat ook, een brief. Niet alleen tot bemoediging en niet alleen tot aansporing, maar gemeente dan ook een vermaning en een waarschuwing om niet terug te vallen in het leven buiten Christus. Hoofdstuk 13 vers 9. Word niet omgevoerd met vreemde leringen, want het is goed, het is nodig dat het hart gesterkt wordt door genade en niet door dingen die geen nut hebben. Zou het kunnen, gemeente, dat ook wij die vermaning nodig hebben. Om bezig te zijn met dingen. Nee, niet die eigenlijk helemaal geen nut hebben. Die kunnen je zomaar meetrekken in de weg van verkeerde leringen. Maar om gesterkt te worden door genade. En waar het dan de Hebreeën om moet gaan. En dat is eigenlijk de spits. En waar ze zich op moeten richten. Dat is, zo schrijft deze apostel, dat is niet om het te houden bij wat ze zien, bij wat voor ogen is, bij wat tastbaar is, maar bij datgene waar je wat mee bent, maar om het te mogen doen met de belofte van God en die alleen. Hoofdstuk 2 vers 8 en 9. Nu zien wij nog niet. Je zult maar in de strijd zitten. Nu zien wij nog niet dat aan hem alle dingen onderworpen zijn. Nee, gemeente, als ik naar mezelf zie, zie ik dat niet. En als ik om me heen kijk, ach, hoor je, er zijn wel eens dingen waaruit je ziet, ja, hij leeft toch, ik zie het. Maar dat is niet nodig. Nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. En daar heb ik genoeg aan. Leven uit de belofte van God. Het nochtans geloof. Ik zie het niet. Maar ik geloof het wel. Wel, gemeente, dat is de vermaning en dat is de vertroosting van deze kostbare Hebreeënbrief. Gemeente, en dat is een moeilijke brief. Het is echt een hele moeilijke brief. Maar het is het waard, jonge mensen, om er studie van te maken. Probeer dat eens. Neem er een goed commentaar bij. Of de kanttekening op de Statenvertaling, of de Bijbel met uitleg, of wat mij betreft een andere vertaling erbij. Als je door deze brief heen mag gaan, biddend en mediterend en zuchtend en in afhankelijkheid van de Heere, dan kun je daar best heel je leven wat aan hebben. Dan kun je daar weer op terugvallen. Wanneer het moeilijk wordt in je leven. Wel, dat is het wat de schrijver aan die vertwijfelde Hebreeën wil meegeven. Hij zegt het. Hij zegt het. Je denkt toch niet, gemeente, dat. Je denkt toch niet dat de Heere Jezus, die voor zijn kerk zijn bloed gaf, gemeente, dat de Heere Jezus nu die kerk in de strijd loslaat. Dat denk je toch niet? Oh, de aanvechting kan er zijn. En de boze kan het je influisteren. En je geweten kan het je zeggen. Maar dat denk je toch niet? Hij die alles gaf. Zijn eigen bloed en leven. En die zijn gemeente kocht. Je denkt toch niet dat hij die gemeente nu zal loslaten? Wel nee. En je denkt toch niet dat de Vader in de hemel, de grote, machtige, heilige God, voor wie de engelen zich buigen, die zijn zoon gaf, je denkt toch niet dat hij dat welbehagen niet zal volbrengen? Dat denk je toch niet? Zo'n beeld van God heb je toch niet? En je meent toch niet dat de Heilige Geest, die door Christus is verworven en die in deze wereld is uitgestort, die Heilige Geest, die op je deur klopt en die binnen wil komen en die gegeven is om het uit Christus te nemen en het te verkondigen aan de verloren mens. Die Heilige Geest, die zondaren trekt uit de duisternis tot het kostbaar licht van zijn genade. Je denkt toch zeker niet dat de Heilige Geest halfweg zijn werk het zal opgeven en zijn missie terug zal geven aan Christus en aan de Vader. Denk dat toch. Want dat de Zoon in de troon zit, dat is de garantie dat het werk van Christus en dat het voornemen van de Vader volstrekt voortgang zal hebben tot het einde toe. Wel nu, gemeente, van hieruit zouden allerlei lijnen getrokken kunnen worden. Maar ik ben nog niet aan de engelen toegekomen, dat begrijpt u wel, dus ik moet wel voortgang hebben. Voor de vervolgde christenen. Voor een mens die bestreden wordt van binnenuit en van buitenaf. Voor een jongere die de aantrekkingskracht van de wereld voelt. Een oudere evenzeer die misschien ook al verslaafd achter zijn beeldscherm zit. Hoe dan ook, gemeente, om deze dingen gaat het en bij deze dingen leeft men. Wel nu. En zo spreekt allereerst en heel de brief van de Hebreeën. Ja, veel over de engelen, jawel, en daar hoop ik nu direct wel aan toe te komen. Maar het gaat om Christus. Het gaat om zijn werk. Daar begint het ook mee. God, eerste vers, die voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft door de profeten, heeft in deze laatste dagen gesproken door zijn zoon. De gemeente, dat moet je eens verder lezen. En hou je vinger er maar bij. Maar ik zal dat met u niet lezen, maar doe dat rustig thuis. Dan gaat de apostel wel met zeven beelden, zeven, het getal van de volheid, gaat hij onder woorden brengen welke kwaliteiten die zoon van God niet heeft. Ik zal iets noemen. Hij is het beeld van de zelfstandigheid van de hoge God. Hij is het afschijnsel van zijn heerlijkheid. Hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader, enzovoort. De Heer Jezus. In de brief aan de Hebreeën wordt de grootheid en de heerlijkheid van de Zoon van God, gemeente, uitermate geschetst. En dan gaat de schrijver dat vergelijken met de engelen. En in dat verband komen de engelen ter sprake. Die engelen, zegt de schrijver, die kunnen in de schaduw van de Zoon van God niet staan. En dan doet de schrijver dat, gemeente, door middel van twee vragen. Dan doet hij dat door middel van de vraag die in vers 5 staat. En dan citeert hij Psalm 2. Tot wie van de engelen heeft de heilige God ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Heeft hij tot de engelen gezegd? Wel nee, dat heeft hij tot zijn eigen zoon gezegd. En in vers 13. Tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot de voetbank van mijn voeten. Heeft hij dat gezegd tot de engelen? Nee, dat heeft hij gezegd tot zijn zoon. Die heeft hij verwekt. Aan hem heeft hij de kracht en de majesteit gegeven om de zaligmaker van zondaren te worden. En hem heeft hij verhoogd tot in de hemel om te zitten aan de rechterhand van de Vader. Het houvast van Gods kerk ligt in het werk van Christus. Hij is het. En wat is dan de plaats van de engelen? Wel, die zijn geen Christus. En die zijn geen Heilige Geest. En gemeente, zo kom ik bij je tweede. Die engelen, die zitten niet in de troon. Maar na alles wat gezegd is dat ze niet in de schaduw van de Zoon kunnen staan, komt nu toch de focus op die engelen. En zegt de apostel, jawel, maar let wel op de taak van die engelen, want ze staan in dienst van de koning. Ze zitten er weliswaar niet in de troon, maar ze zijn wel in de nabijheid van de troon. Het zijn ze, nog een keer zeg ik, het zijn ze lakeien. Weet je wel, zo vroeg immers ooit de engel aan Zacharias in de tempel. Zacharias, die de boodschap van de engel over de komst, de geboorte van zijn zoon, maar niet geloven kon. Weet je wel, vraagt Gabriel, weet je wel wie ik ben? Ik ben Gabriel die voor God sta. In zijn onmiddellijke nabijheid, de Heere zelf heeft mij uitgezonden om u deze dingen te verkondigen. De engelen van God? Nee, ze zijn geen God. Nee, ze zijn niet de Heere Jezus. Ze zijn ook niet de Heilige Geest. Maar, en dat is het accent in deze brief, de apostel zegt, denk niet gering over de engelen, jongens en meisjes, gemeente. Denk niet gering over de engelen. Ze mogen verkeren waar God is. Geen wonder dan ook, dat wanneer ze bij tijden op aarde verschijnen, en in de Bijbel staan er heel wat voorbeelden van, verschijnen om een boodschap van God te brengen, dat er dan alom vrees en schrik is, want ze brengen de verblindende glans van de heerlijkheid van God mee. Ze komen rechtstreeks uit de heilige troonzalen van God. De engelen brengen als het ware de hemel mee. De heiligheid en de majesteit van God. Nee, nogmaals. Ze zijn Christus niet. En ze zijn de Heilige Geest niet. Ze zijn schepselen. Ze zijn schepselen. Maar wel heel bijzondere schepselen. Wel nu, gemeente, op dit punt gekomen, denken we er een ogenblik verder over na. Het zijn geesten. Jawel. geest. Ze behoren niet tot onze zichtbare wereld, maar ze behoren tot de geestenwereld. Wij mensen, wij leven bij het zichtbare en het tastbare. Wij moeten altijd weer weten en meten. Onze wereld is er één van tijd en plaats en ruimte. Maar de wereld van de engelen is een andere. Ze horen bij de geesteswereld. En alleen bij in bepaalde gelegenheden in de Bijbel nemen ze een menselijk lichaam aan. De tijden van Abraham, van Gideon enzovoort. Ik wijd daar nu verder niet over uit. Maar het zijn de geesten. En hun dienst, wel, daar spreekt onze tekst over. Zijn ze niet allen gedienstige geesten die tot dienst worden uitgezonden om dergenen wil die de zaligheid beërven zullen? Het zijn dienende geesten, dienaren van God. Ze passen, zo zongen we het ook, ze passen op zijn woord. En zodra de Heere aan die engelen de bevel geeft, dan gaan ze al. Bereidwillig om hem te dienen. De gemeente, u staat in onze tekst twee keer het woordje dienen. Allereerst, het zijn gedienstige geesten. Dan staat er een woord dat wijst op de liturgie. Ze hebben een taak te vervullen in het verband van de liturgie, namelijk van het dienen van de Heere in zijn heiligdom, in de lofprijzing van zijn naam. Jesaja is daarachter gekomen. Toen Jesaja, en u kunt het lezen in Jesaja 6. Toen Jesaja werd geroepen om profeet van de Heere te zijn, toen mocht hij een ogenblik inblikken in de hemel. En hij mocht ook horen. En hij hoorde dat de heilige engelen, de serafijnen, de Heere toezongen en toeriepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. Ze hebben een taak in de liturgie in de hemel. En dat is het woord wat hier staat, ze zijn gedienstige geesten, gericht op God in wiens dienst ze zijn. Maar dan het volgende. Ze zijn tot dienst uitgezonden, ter wille van degene die de zaligheid beërven. Zo, dan staat er een ander woord. In onze vertaling is dat hetzelfde woord. Het lijkt wel hetzelfde, maar het is niet hetzelfde. Het eerste is de liturgische dienst, gericht op de Heere om hem te loven en te prijzen, in zijn dienst te zijn en zijn heerlijkheid uit te zingen, volmaakt zoals ze dat doen. Maar dan daarnaast, tot dienst uitgezonden. En dan staat daar een woord, gemeente, dat is het woord diaconia. De engelen zijn de diakenen in de hemel. Maar ze zijn uitgezonden. En dan staat er zelfs het woord, het apostelwoord. Ze zijn als apostelen, zijn ze diakenen. Ze zijn uitgezonden tot dienst, ter wille van hen die de zaligheid beërven zullen. En nu zou ik, gemeente, breed in kunnen gaan op dat eerste, hun liturgische dienst. De dienst van de Heere in de lofzegging van zijn naam. Ik zal dat, terwille van de tijd waarvan ik al zag dat ze voortschrijdt in deze dienst. Gemeente, zal ik niks anders zeggen dan alleen dit. Ze doen wat u en ik moesten doen. Waartoe wij geschapen zijn. Wat is het doel? Wat de Heere met ons leven heeft, met het mijne en het jouwe en het uwe. Nou, onze catechisme zegt dat heel nadrukkelijk. God heeft de mens goed en naar zijn beeld geschapen, met het doel opdat de mens zijn schepper recht zou kennen en liefhebben, om hem te loven en te prijzen. Wat de engelen doen, gemeente. De Heer had met de mens geen ander doel. En wat wij nu hier lezen en horen omtrent de dienst van de engelen. Gedienstige geesten. Ze doen het volkomen. En wij moesten het doen. En wij doen het niet. Wij doen het niet. En er is alle reden, gemeente, om jaloers te zijn op de engelen. Zij die de Heere volmaakt dienen, hem loven en erkennen. Mijn leven, het uwe, het jouwe, het zou een loflied ter ere van God moeten zijn. En als je nou jezelf een beetje kent, en wees nou maar eerlijk vanmiddag, dan moet je zeggen, dat is het niet. Dat is het niet. Nee. Nee. Het is heel anders zelfs. God, die in deze wereld rondziet, of er iemand is die hem dient. Of er iemand is die een volmaaktheid in zijn dienst is. U weet het toch wel uit Romeinen 3. Staat ook in de psalmen. Er is niemand die God doet. Ook niet tot één toe. Allen afgeweken. Samen onnut geworden. Die liturgische dienst van de engelengemeente stelt mij in gebreken. Een verloren mens als ik ben. En daarom wat een wonder. Wat een wonder, gemeente. Dat die engelen ook nog een andere taak hebben. En dan kom ik op het tweede. Opdat het weer daartoe komen zou. Opdat mijn verloren bestaan weer op dat niveau zou worden gebracht. Opdat ik dat weer zou doen. De Heere loven en erkennen. En daartoe zijn die engelen tegelijkertijd tot dienst uitgezonden ter wille van hen die de zaligheid beërven zullen. Het zijn de diakenen, de dienaren, die uitgezonden zijn als apostelen, als degene die in die dienst staan en dat zullen doen. Ter wille van wie? Ter wille van de engelen zelf? Nee. Ook dat lees ik in deze Hebreeënbrief, hoofdstuk 2, vers 16. Waarlijk, de Heere, en gemeente, dan wordt het een wonder. Hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad van Abraham aan. Dat. Hij neemt de engelen niet aan, want we weten dat een deel van die engelen, ik ga daar vanmiddag verder niet op in, een deel van die engelen is tot duivel geworden, de grootste tegenstanders tegen God die er maar bestaan. Hij neemt de engelen niet aan. Maar hij neemt het zaad van Abraham aan. En dat zaad van Abraham, gemeente, dat is het zaad van Adam. Dat zijn verloren mensen. En nu heeft de Heere deze dienaren van hem, die hem lof zingen, ook deze taak gegeven, dienstbaar te zijn, ter wille van hen die de zaligheid beërven zullen. En zo kom ik op het derde van de preek. Zijn volk. Zijn volk. Want Christus heeft een volk. Christus, de koning, wil ook een volk hebben. Een koning, jongens en meisjes, een koning heeft dienaren. Jawel, nou, die moeten zijn werk uitvoeren en zo. Maar je zou je nog voor kunnen stellen dat een koning geen dienaren heeft. Dat moet hij het zelf doen, maar hij is nog wel koning. Maar een volk heeft een koning wel. Want anders is hij geen koning. Wel, daar gaat Christus nou voor zorgen. Dat hij een volk heeft. Tot zijn lof en dienst bereid. En u staat hier. Ter wille van degenen die de zaligheid beërven zullen. Gemeente, elk woord is een zaak. Ik leg er maar even de vinger bij. De zaligheid. Wat is dat? De soterias in het Grieks. Wel, dat is wat de zaligmaker, de grote soter, verworven heeft. Wat hij in de weg van zijn lijden en sterven en van zijn opstanding en hemelvaart heeft verricht. Daartoe wilde hij komen. Om zondaren die diep gezonken zijn, te trekken uit de duisternis en te brengen tot zijn wonderbaar licht. Daartoe ging hij deze weg. En ik hoef niet te herhalen wat we vanmorgen gehoord hebben. Maar dat was zijn weg, tot zonde gemaakt, opdat zij zouden worden, rechtvaardigheid Gods in hem, die de zaligheid beërven zullen. God zorgt ervoor dat hij een volk heeft dat de zaligheid ontvangt, de zaligheid beërven zullen, verlost van het grootste kwaad en gebracht tot het allerhoogste goed, in de gemeenschap met hem, de volzalige koning. Dat volk van hem, wel, zij zijn het, die van eeuwigheid door de Vader tot zijn volk zijn verkoren. Zij zijn het die door de Heere Jezus Christus in de volheid van de tijd verlost zijn. Toen het handschrift, hun handschrift der zonde, aan het kruis werd gehecht en genageld. Dat volk van hem, dat de zaligheid beërven zal, dat is dat volk dat door de Heilige Geest is ontdekt aan zichzelf. En Christus nodig kreeg. Vluchten ging tot hem en in hem alle behoud en zaligheid heeft ontvangen. En die zaligheid die gaan ze beërven. Beërven, ja, beërven. Staat in de Grieks ook het woord wat op een erfenis wijst. Een kleros. Gemeente, en een erfenis ontvang ik niet uit verdiensten, maar enkel uit genade. Zij die de zaligheid beërven zullen, het wordt ze in hun schoot geworpen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En dat, terwijl er een andere erfenis op mij te wachten lag. Of niet. Dan kom je achter. Als je bekend gemaakt wordt met wie je bent. Dat je aan de vervloeking van God en de vloekwaardigheid door hem onderworpen bent. De rampzaligheid. Dat heb ik mij waardig gemaakt. Maar Christus zorgt ervoor dat er een volk is dat de zaligheid beërven gaat. In de wonderlijke ruil. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Wel nu gemeente, en daartoe, hoe vreemd het misschien ook klinkt, daartoe heeft de Heere deze engelen een rol gegeven, een plaats gegeven. En dan zeg ik het nog een keer, met nadruk. Die engelen zijn de Heere Jezus niet, zeker niet. Er is maar één naam onder de hemel waardoor we moeten zalig worden. En dat is de naam van de Heere Jezus zelf. Hij, en deze Hebreeënbrief zegt het ook met zoveel woorden, hij die de engelen verre overtreft. En die engelen zijn ook de Heilige Geest niet. De Heilige Geest, die is samen met de Vader en de Zoon één ene God en die leeft en regeert in eeuwigheid. De Heilige Geest die we mogen aanroepen in onze nood. Die Heilige Geest die intrek wil nemen in mijn hart. En dat alles kun je van de engelen niet zeggen. Maar wat is dan hun taak? Wel, gemeente, met name in het Oude Testament was het hun taak als boodschappers. De naam engel, de aanduiding engel, betekent ook bode. Boodschapper. Ze brachten de woorden van God uit de hemel bij de mensen in heel speciale gevallen. Nou, die roeping, als ik de schriften overzie, die roeping hebben sinds de uitstorting van de Heilige Geest de engelen in die zin niet meer. Gemeente, bij elk van de heilsfeiten, bij de geboorte van de Heere Jezus, bij zijn verzoeking in de woestijn, bij zijn lijden, vanmorgen hebben we het gehoord, bij zijn opstandingen, bij zijn hemelvaart, telkens en telkens komen de engelen uit de hemel. Maar als het Pinksteren is, dan niet meer. Dan hebben de apostelen en de dienaren van het woord die taak. Daarom is het ook dat de voorgangers van de gemeente in Openbaring 2 en 3 engelen worden genoemd. Nee, die taak hebben de engelen, althans de praktijk van de bediening van het woord leert het ons. Wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is. En we doen er goed aan dat we daarop acht geven, als op een licht dat schijnt in een duistere plaats. De taak van de engelen in het oude verbond is nu overgenomen in de bediening van het woord van de Heere. En in de verantwoordelijkheid van ons, jongens en meisjes, om dat woord van God niet ongelezen te laten. Want in dat woord van God komen als het ware die engelen aan het woord, die je heen wijzen naar de Heere Jezus Christus, om hem te kennen en te dienen. Maar wat is dan wel de taak? Nou gemeente, ze zijn de bewakers en tegelijkertijd de strijders in dienst van de Heere Jezus. Op de achtergrond weliswaar. De machten en de krachten van de boze in deze wereld zijn veelvuldig. Daarom is het ook dat de apostel Paulus de gemeente van Efeze oproept om de wapenrusting aan te doen. Gemeente, er vindt onzichtbaar voor ons, er vindt een machtige strijd plaats, waar wij geen aandeel in hebben. Maar de machten van de wereld die zich tegen Christus te weer stellen. En het zijn de engelen die in dienst van de Heer Jezus Christus die boze machten bestrijden. Dat is één taak. En ze bewaren Gods kinderen op hun weg. We zongen er nog van. Psalm 34, Psalm 91. Hij die ze bewaart op al hun wegen. Luther dacht zelfs dat elk van Gods kinderen een eigen beschermengel had. Ik denk dat we daarvoor geen steun vinden in de schrift. Maar de engelen bewaren het volk van God wel op al hun wegen. En dan mogen we ook rustig om bidden. Heere, laten uw engelen me omringen en bewaar me. Bewaar me, Heer. Bewaar me ook voor zonde en voor verleiding. En jullie jonge mensen, die allerlei impulsen tot je krijgen, in de digitale weg waar je je opgeeft, bid maar of de engelen je bewaren, ook in die wegen, dat je niet overgegeven wordt om je aan al dat kwaad, aan al die vuiligheid over te geven. De engelen, gemeente, ze zullen ook een taak hebben in de wederkomst. Zij zullen de uitvoerders zijn in het aanbrengen van de scheiding tussen de schapen en de bokken. Zij zullen het vonnis van Christus uitvoeren. De engelen, het zijn ook degene die het zwaard in hun hand hebben. Was dat al niet in het paradijs? Toen Adam en Eva van de Heere waren afgeweken en de Heer het ze verbood om in dat paradijs met eigen kracht en op eigen gezag terug te keren, toen stond daar een engel. En bij de wederkomst van Christus zullen de engelen er werk van maken dat degenen die in dit leven de vijanden van Christus zijn gebleven, buiten zijn gemeenschap zullen blijven. Ze zullen de weg tot het hemelse paradijs versperren, gemeente. Zulke taken hebben zij. En tegelijkertijd zullen ze ruim baan maken voor hen, tot wie het gezegd zal worden: komt in, gij gezegende des vaders, en beërft het koninkrijk dat voor u is weggelegd. Op één ding, gemeente, wil ik tenslotte wijzen, en dan komt het dichtbij. Ik lees in de eerste zendbrief van Petrus een heel ontroerend woord. Dan lees ik: in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. De engelen, de heilige engelen, gemeente, die er getuigen van zijn geweest in de hemel, toen de heilige God zich voornam om zondaren zalig te maken. De engelen die er getuigen van zijn geweest toen de hemel scheurde en de Heer Jezus op aarde kwam, geboren werd uit de maagd Maria. De engelen die bij die gelegenheid gezongen hebben: ere zij God in de hemel en vrede op aarde in de mensen hun welbehagen. Die ene engel die op bevel van de Heer naar Gethsemane ging om de Heer Jezus te versterken. Vanmorgen horen we ervan. De engelen die de boodschap aan de vrouwen mochten brengen op de dag van de opstanding. Wat zoekt ge de levende bij de doden? Hij is hier niet, want hij is opgestaan. De engelen die het tot de discipelen zeiden op de dag van de hemelvaart op de Olijfberg: wat staat ge en ziet op naar de hemel? Deze Jezus die van u opgevaren is naar de hemel, zoal zo komen, zoals hij naar de hemel is heengevaren. De engelen, ze zijn er overal getuigen van geweest. En nu lees ik in dat ontroerende woord in 1 Petrus 1. Dat de engelen, gemeente, begeerig zijn om in te zien wat nou de vrucht van het werk van Christus is. Ik heb het, geloof ik, ook vanaf deze plaats wel eens zo gezegd. Wanneer wij hem vandaag vinden plaats hier wanneer wij samen zijn onder de klanken van het woord van God, gemeente, dan buigen de engelen als het ware over de rand van de hemel heen. En ze volgen speurend de gangen van de gemeente. Of misschien mag ik zelf zeggen, ze zijn in deze ruimte aanwezig, onzichtbaar. Want het zijn de engelen die de boodschappers zijn. Niet alleen in de tijd van het Oude Testament, de boodschappers van de boodschap van God uit de hemel op aarde. Maar ze zijn ook heden nog de boodschappers van de aarde naar de hemel. En ze brengen bij God rapport uit wat de vrucht is van de prediking van het woord van God. De engelen, ze zijn de boden Gods. Ik lees in 1 Korinthe 11 zeggen zelfs dat ze erop toezien dat de mannen en de vrouwen eerbiedig onder het woord van God zitten en dat de vrouwen een bedekking op hun hoofd hebben. Ik citeer het maar. Het is voor mij het teken dat de engelen aanwezig zijn en met ingehouden adem, begeerig als ze zijn, toegewijd als ze zijn op de zaak van God en van Christus, bij de Here rapporteren of er vrucht is op de bediening van het woord. Gemeente, ze zijn erin geïnteresseerd of dat werk van de Heilige Geest ook daadwerkelijk vrucht heeft. En hiervan ben ik overtuigd. De engelen. Ze hebben, gemeente, de Heere Jezus zo lief, want ze weten wat het hem gekost heeft. En ze hebben de Vader van de Heere Jezus zo lief. En ze hebben de heerlijke deugden van de drie enige God zo lief. En ze hebben de geest van de Heere Jezus zo lief. Ze willen niet dat hij in smarten weggaat en dat hij te vergeefs klopt op de harten om binnengelaten te worden. En ze voelen de pijn wanneer keurige kerkmensen toch in onbekeerlijkheid hun weg vervolgen. En ze hebben de heerlijkheid van Christus zo lief. En het evangelie hebben ze lief. En ze zijn begeerig om in te zien in de dingen van zijn genade. En zo, gemeente, zo gaan ze hun weg door de wereld, in de kerken, door de gemeente, in de gezinnen, door de rijen in de kerk. En ze zien erop toe of die jonge mensen die gedoopt zijn in de naam van de drie enige God, met de belofte van die doop, zich ook tot de Heere wenden of de Heere het genadig wil vervullen. Van uw gemeente, de engelen, ze hebben een grote taak en roeping in de schriften. En ook heden nog. En de vraag is, en laat ik daar maar mee besluiten, zal de gemeente vandaag, zal er bij andere gebeurtenissen en tijdstippen, zal er vreugde zijn, zoals de Heer Jezus het heeft gezegd, zal er vreugde zijn en blijdschap in de hemel bij de heilige engelen, wanneer een zondaar, of aan de wonder, een oudere, maar wanneer een jongere zich bekeert tot de Heere, die buiten deze Christus niet meer leven kan. Want weet, ze staan in zijn dienst en ze begeren. Ze begeren van jou en van u, dat u en jij ooit, samen met de kerk der gezaligden en samen met de heilige engelen in eenstemmigheid, in vreugde en vrede en dan in volmaaktheid deze Christus met de Vader en de Zoon zullen erkennen en loven. U komt toe alle eer en lof en heerlijkheid, nu en tot in eeuwigheid. Welnu, gemeente, lijken wij op deze engelen. Amen. Thank you. danken en bidden. Lofwaardige en menslievende God en Heere in de hemel. Laat die gezindheid bij ons zijn. Ja, die gezindheid die in de Heer Jezus Christus was. Die in de gestalte van God zijnde het geen roof heeft geacht om aan mensen gelijk te worden. In genadige ontferming. Maar laat, Heere, als een afschijnsel daarvan ook de gezindheid van de engelen de onze zijn. Om gericht te mogen zijn op de eer van uw naam en om uw deugden te eren. En ons verlangen, Heere, om dat ooit in volkomenheid te mogen doen. Waar alle zonde en duisternis is geweken. En waar de kerk der gezaligden, samen met het koor van de engelen, uw naam zullen verheerlijken, Heere. En het beginsel daarvan mag hier geleerd worden. We danken u voor het onderwijs dat we uit uw woord mogen ontvangen, ook aangaande een thema, Heere, dat niet zo dikwijls aandacht krijgt. Geef dat we uw woord ook zo lief hebben, Heere, dat we erop uit zijn om uw woord te verstaan, ook aangaande die dingen die wel donker voor ons zijn. Wilt u onszelf daarin leren, Heere? O God, de Heilige Geest, die zelf de auteur van de schriften bent, opdat we bij uw woord mogen leven. En opdat ons hart, o Heere, warm wordt bij de overdenking van uw woorden. Onderwijs ons en leid ons. Gedenk ons zo. Nu deze zondag straks weer ten einde zal zijn en we de andere dagen van de week zullen ingaan als u het ons geeft, naar onze roeping, onze verantwoordelijkheid, de jongeren op school, de anderen in hun werk, of wellicht niet in hun werk, wanneer we arbeidsongeschikt zijn of wanneer we door een burn-out zijn uitgeschakeld of wanneer onze leeftijd het ons niet meer mogelijk maakt, maar hoe dan ook, Heren. Ieder in zijn eigen hoekje en ieder op de plaats waar u hem of haar stelde, om u te mogen dienen en u nodig te hebben, Heere. Zegen uw woord en wilt u zelf maar aanvullen en corrigeren wat tekort en verkeerd was. En wilt u ons de zegen van uw woord door de kracht van uw genade schenken, jongeren en ouderen. Verhoor ons in uw gunst, om Jezus wil. Amen. We gaan nog een keer zingen en nu het Psalm 34, de versen 4 en 11. gemeente uw harten biddend tot God, ontvang zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.